De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 11, de versen 5 en 6. Hebreeën 11, de versen 5 en 6. Daar spreekt het woord des Heren al dus: door het geloof is hij nog weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Tot zover. Zijn wij hierboven door het geloof aangenomen en weggenomen. In de rij van mensen die in Hebreeën 11 getekend worden als mensen die door het geloof hebben geleefd en koninkrijken hebben overwonnen, de kracht van het vuur hebben uitgeblust, namelijk door het geloof in die God die de Almachtige is, de schepper van hemel en aarde. Het geloof op zich was dus niet het breekijzer, de hef. Maar het voorwerp des geloofs, God zelf, die heeft klaarlijk bewezen de waarheid van de regels die op de hoge God vertrouwt, heeft op geen zand gebouwd. Onder de mensen die ons genoemd worden, die in dat geloof hebben geleefd, wordt nu in vers 5 uit die oude tijd, de tijd nog voor de zondvloed, wordt ook Henoch genoemd. En er wordt gezegd dat deze Henoch door het geloof weggenomen is geweest, opdat hij de dood niet zou zien. Wij weten uit Genesis 5, heel kort in het geslachtsregister, iets van Henoch. Er staat geschreven dat hij 65 jaar oud was toen hij zijn eerste zoon gewon. En dat hij na die 65 jaar, nadat hij zijn zoon gewonnen had, wandelde hij met God. En hij gewon ook nog andere zonen en dochteren. En wie denkt niet aan Methusalem, de zoon uit dat geslacht die zo oud geworden is, 969 jaren. Methusalem heeft nadat hij zijn eerste zoon gewonnen heeft nog 300 jaren geleefd, dat hij wandelde met God. En in zijn 365ste levensjaar, het getal van de dagen van een jaar, is hij weggenomen. Voor die tijd, niet zo oud, gezien de andere leeftijden die daaromheen worden vermeld. Hier vinden we dat hij God behaagde. Zo wordt het namelijk in de Griekse vertaling gezegd van het Oude Testament, de Septuagint. Daar wordt het wandelen met God vertaald met het gode behagen. Verder is er dan nog sprake in het boek, wat breedvoerig of breedvoerig, ook wel kort, maar in het boek of de brief van Judas, daar wordt gezegd dat Henoch in zijn dagen profeteerde te midden van een zeer boosaardig, godlasterend geslacht. En dat hij profeteerde dat de Heere zou komen met zijn vele duizenden engelen om gericht te houden tegen de goddelozen, tegen de grootsprekers en tegen de hardsprekers die harde woorden gebruiken. Hoe de schrijver van die brief dat weet of wist, dat weten wij niet. Misschien door de overlevering of door de indachtmakende Heilige Geest. Want wat Judas schrijft, dat kun je niet in het Oude Testament lezen. Verder is er nog het merkwaardige boek van Henoch. Het dikke boek. Want het telt wel 105 hoofdstukken. Het was alleen bekend in een Ethiopische, in de Ethiopische taal. Het is later wel vertaald. Het is wel een oud boek. Het dateert uit de tijd voor Christus. En geeft een beeld van hoe de Joden dachten over het eind, over het oordeel, over de komst van God ten oordeel. Maar hoewel dat boek aan Henoch wordt toegeschreven en het voor de geleerden een uitermate belangrijke bron is geweest en nog is, om iets te weten van het Joodse denken zo'n paar duizend jaar geleden, toch is het een apocrief boek, dat wil zeggen, het is wel duidelijk dat het niet van Henoch zelf geweest is. In hoeverre er nog overlevering bij zou kunnen zijn, wij weten het niet. Er worden in de Bijbel meer boeken genoemd die niet in de Bijbel zijn opgenomen. Het boek van de ziener, het boek des oprechten, een brief aan de Korintiërs, waar de apostel Paulus zelf in 1 Korinthe over schrijft, die hij eerder aan hen geschreven had. En zo zullen er nog wel meer gegevens beschikbaar zijn geweest waar wij geen weet meer van hebben. Dat zijn in het kort enkele gegevens betreffende Henoch. Welke gedachten zouden wij nu ons mogen vormen over deze man? Zijn naam betekent wijding of toewijding. Nou, wij moeten in de eerste plaats vaststellen dat de doorsnee gedachte over Henoch gekenmerkt wordt door een Roomse visie. Henoch is dan een soort heilige geweest naar Roomse en pauselijke maatstaven. Dat is natuurlijk helemaal niet zo uit de schrift te bewijzen. Integendeel, je leest dat nadat Henoch zijn eerste zoon gewonnen had, dat hij nadien 300 jaren met God wandelde en zonen en dochters gewon. Henoch is dus niet zo'n soort heilige geweest, zoals de mensen in het algemeen iemand heilig vinden. Dan is een heilige iemand die niets met een vrouw te maken heeft en met kinderen verwekken en al die dingen meer. Dan is een heilige iemand die ontzettend sober leeft, die eruit gemergeld uitziet, omdat hij vele dagen vast, die droefgeestig uiterlijk vertoont, enzovoorts. Dat kun je natuurlijk juist niet op de schrift baseren. Want je krijgt meer de indruk dat die Henoch is een mens geweest. Van gelijke beweging als andere mensen. Die getrouwd was. En die een gezinnetje heeft gehad. En die toch. Ja juist. Met God wandelde. Dat denkbeeld van heiligheid. Dat zit altijd bij een mens in zijn hart. Als je nou de confessiones, de belijdenissen van Augustinus leest bijvoorbeeld, prachtig boekwerk, ook qua stijl, dan lijkt het vaak een gedicht, zoals hij beschrijft zijn jeugd en later als hij tot bekering komt. Maar toch vind je daar ook al iets in van dat latere kloosterleven, die kloosterheiligheid. Hoe je er ook over denkt, maar hij zendt die vrouw waarmee hij leeft in concubaat, zendt hij weg. De vrucht van de bekering was niet zozeer dat hij haar tot zich neemt als een wettige vrouw. Maar hij zendt haar weg. Goed, kunnen wij moeilijk na zoveel jaren over oordelen. Maar, dan vind je ook al zulke dingen. Hij wandelde, hij ziet een haas rennen door het land. En hij staat met aandacht te kijken. En later krijgt hij een schuldgevoel. Omdat hij naar die haas had gekeken. Want dat is toch eigenlijk werelds. Natuurlijk. Dat is toch zonde van de tijd. Dat zit erin. Dat is toch beuzelachtig. En dan zie je dat in de ontwikkeling, ook van de kerk, dat steeds meer dat denkbeeld betreffende heiligheid plaats krijgt, ook in het openbare leven. Je krijgt de mensen die op een pilaar in de woestijn gaan zitten, pilaarheiligen. Mensen die zich bijna laten verhongeren, of zichzelf bijna verhongeren, kastijdingen, noem maar op. Je krijgt de geschiedenissen van de heiligen, je krijgt de voorkeur boven de, voor de ongehuwde staat. Dat is het beeld van heiligheid dat een mens zich oproept. Hij denkt, nou ja, als je trouwt, dat is dan wel geen kwaad, maar er zit zo'n hoop kwaad bij. Daar heb je gelijk in natuurlijk. Daar heb je gelijk in. Bepaalde facetten van het kwaad, die kunnen bij uitstek in het huwelijk openbaar komen. Anders niet. Maar als wij nou een heiligheid op die manier zouden moeten bereiken of daarstellen, dan zijn wij toch ver van het woord van God verwijderd. En ook van deze Henoch verwijderd. Om het zo duidelijk mogelijk te stellen, ik ben er niet bij geweest. U ook niet. Ik hanteer dus bijbelse begrippen. En ik kan verder, omtrent Henoch, daarbuiten, weet ik niets van hem, als dat de Bijbel zegt. Maar als ik nu naar bijbelse begrippen en bijbelse voorstelling Henoch moet verklaren, dan zou ik moeten beginnen met te zeggen, Henoch was een zondaar, een mens. En misschien mag je ook in de tekst lezen dat hij 65 jaar dood in zonden en misdaden is geweest. Want je leest dat hij na de geboorte van zijn eerste zoon wandelde met God. Maar dat nog even in het midden gelaten, Henoch was een mens, een zondaar. Niets menselijks was hem vreemd. Hij heeft verkering gehad. Hij is getrouwd, hij heeft gewerkt, was een mens. Hij leefde in een tijd dat de boosheid van de mensen hand over hand toenam. Wil niet zeggen dat al die mensen zo onkerkelijk waren. De zevende van Adam was hij. Wil niet zeggen dat al die mensen alleen maar daarin hun goddeloosheid betoonden, in hun brute, onheilige leven. Dat is nou juist altijd het ingrijpende. Dat kun je elkaar niet duidelijk maken, omdat vlees en bloed heeft maar één bril. Wij hebben maar één bril. Daar kijken we altijd door. We kunnen ons niet indenken dat er nog een andere beoordelaar is. En een andere beoordeling. Dan onze beoordeling. En daarom denken wij in ons denkschema. Als we van die tegenstellingen lezen, van die Henoch, die profeet, te midden van die goddeloze mensen, dan denken wij net als op die plaat van de bredende smalle weg, hè, en dan denk je aan hoerenlopers, bioscoopbezoekers, dancings en noem maar op. En moordenaars, doodslagers, dieven, niks is meer veilig enzovoorts. Toch is dat ergens veel te grof. Dat is ergens veel te grof. Want God kan de lijn nog veel strakker trekken. Stel maar voor dat God, gelukkig dat de Heer dat nu niet doet. Misschien mag ik dat niet zeggen, maar stel maar voor dat God nu openbaar zou maken vandaag over alle mensen in Nederland, inclusief de kerkmensen, hoe hij erover dacht. Wat God van de mens dacht. of we nou God behaagden of niet. Dan zou het kunnen wezen, als we tenminste dan nog konden denken aan anderen. Maar stel voor dat we op een afstandje het konden zien. Dan zou het kunnen zijn dat dat zo verbijsterend op ons overkwam. Dat we gewoon dreigen ons verstand te verliezen. We zeggen, wat? Er staan niet alleen die dieven, die inbrekers. Man van de straat. Pooiers, noem maar op. Die. Maar er staat ook aan die kant een menigte van hele degelijke mensen. Mensen die aan hun praat, gewaard en daad altijd herdacht te herkennen. En toch aan de andere kant. Kijk, dat kunnen wij niet genoeg benadrukken, niet om alles op losse schroeven te zetten, zo moet je het niet opvatten. Als je dat eruit opmaakt, dan zit je verkeerd. Dan doe je net, dan trek je die conclusie zoals de Israëlieten, oh, het maakt toch niks uit of je God dient of niet dient, maakt allemaal niks uit. Komt allemaal op hetzelfde neer. God doet geen goed en hij doet geen kwaad. Dan zit je ernaast. Maar, wie maakt uit wat God dienen is? Daar loopt de vraag over. Daarom kun je die heen nog niet alleen plekken tussen een stelletje rapdraaiers en moordenaars en noem maar op. Maar die Henoch, die staat daar ook midden in de kerk. Midden tussen de kerkmensen. Mensen die helemaal niet met Henoch eens zijn. Mensen die in hem wel dood kunnen kijken. Want die Henoch geeft niet alleen een woordje, een profetie, voor die bandieten die gisteren weer hebben ingebroken en een politie hebben neergeslagen, of een meisje hebben aangerand. Maar die Henoch heeft ook een boodschap voor mij. Net een meneer. En hij zegt tegen mij dat ik ook verdoemd ben. Dat ik niet deug. Dat al was ik me nou 100 keer met zeep of met salpeter, maar ik kan voor God niet bestaan. Het is wel makkelijk om het allemaal naar één lijn te trekken. Dan krijg je die tijdpreekmoraal over hoe diep het. En het is zo, het verval is diep. Ik ontken dat niet. Van wat er vandaag de dag allemaal kan, wat er allemaal gebeurt, wat zo droevig is. Enzovoorts. En wij. God is de beslisser. Stel me voor dat ik daar bezig ben en God velt in de hemel het vonnis. En hij gooit me op die ene hoop van voorstanders van abortus, euthanasie. En noem maar op. En hij gooit me daar met een grotere smak neer dan menig ander. Stel die toch eens voor. Ja. Ja, man. Maar als je het zo bekijkt, dan kun je toch niet meer bepalen waar je bij hoort. Hoe moet je dat dan allemaal zien? Dan komt alles op losse schroeven te staan. Want dan zit er op die hoop die door God gewoon weggeworpen wordt, waar die geen wagen in hebt, daar zit dan nog een groot portie misschien van wat wij dan noemen goede mensen. Ja, dat is wel een goed mensen. Er zit wat anders in, hoor. Daar zitten dan hervormd, gereformeerd, oud gereformeerd, gereformeerd met Christen, gereformeerd, al die soorten op die hoop. Dat is pijnlijk. Ja, ik denk dat wij wel eens te makkelijk vergeten, ik ook en u ook, dat wij wel eens te makkelijk vergeten dat ons oordeel verduisterd is. En dat wij te makkelijk vergeten het wonder. En dat wij veel te gauw bekeerd zijn. En wederom geboren. En gelovig. Zonder te beseffen dat het een wonder is. Iets wat helemaal tegen mijn denken en willen indruist. Ik ben bang dat wij van onszelf, van het christendom, een zoethoutje maken. En dat we ons met een bedekking bedekken en denken, zo is het goed. Als we zo denken, dan is Enoch een godzalige man. Enoch, een godzalige man. Als je dan in gedachten ziet lopen met opgeheven hoofd, en met die waarschuwende vinger, dan kruipen de jongens al weg, zoals het vroeger was. Vroeger toen ze eerbied hadden voor Gods volk. En als de dominee eraan kwam, nou, dan holde je weg. Ja, dat was zo. Het is, ik ontken dat niet. Ik ontken ook niet dat er iets goeds in zat. Dat wil ik niet zeggen. Maar ik teken even zo heen nog ook. We denken niet dat heen nog misschien gewoon aan timmeren is geweest. En dat hij zo nieuw en dan zijn mond heeft opengedaan. En dat de jongens ze met stenen hebben gegooid. En hebben nageschreeuwd. En dat de mensen zijn boterhammenzakje verstopt hebben. Stiekem. Of een kikker in de melkfles hebben gedaan. Om hem te treiteren. Dat denken we niet. Daar is hij nog veel te ver van ons vandaan. Veel te groot. U zegt, waar komt dat nou allemaal vandaan wat je zegt? Dat komt daar vandaan. Henochs wandelen met God was hetzelfde als het behagen van God. Was hetzelfde als het geloof in God. Henoch was een kind van God door het geloof. Niet doordat hij zo'n heiligmaking had, maar omdat hij geloofde in God. Op hoop, tegen hoop. Dat betekent dus tegelijk, dat voel je wel aan, al is het een beetje een afgeleide redenering, dat Henoch, nou spreek ik even nieuw testamentisch, dat Henoch een door het geloof gerechtvaardigd is. En een heilige. En een kind van God. Tijd niet om kunt draaien. Al lijkt dat nog zo aantrekkelijk en nog zo natuurlijk dat je zegt, ja, Henoch die stak zo ver boven die mensen uit, nee, Henoch zat zo ver onder al die andere mensen, dat hij wel gevoeld en geweten heeft, ik kan als Henoch, als toegewijde, kan ik voor God niet bestaan. En al denken er duizenden mensen dat ze zo wel voor God kunnen bestaan, ik niet. Ik heb wat anders nodig. Ik heb God nodig. Ik heb het offer nodig. Zijn gunst. Zijn goedkeuring. Kijk, en dat is natuurlijk een kernpunt. In de verkondiging van het woord. Er staat met nadruk voorop. Door het geloof is die Henoch weggenomen geweest. Maar daar hoort zijn voorgeschiedenis ook bij. Dat wandelen met God. Of dat God behagelijke hoort daar ook bij. Bij dat allerheiligst geloof. Daarom zou het dus kunnen wezen. Dat godsdienstige mensen het meeste hekel aan hem gehad hebben. Want als Judas ze tekent, dan zegt hij, deze zijn het waarvan die een nog geprofiteerd hebben, de klagers over hun staat. De murmureerders. Die toch in principe alleen hun eigen ik, zin en wil volgen. Achter een laagje godsdienstig vernis. Het kan best zijn dat die mensen het nijdigste op hem geweest zijn, omdat Henoch gezegd heeft, het baat u niet. Die tot God komt, moet geloven dat hij is. En God zal oordelen. Met zijn heilige engelen zal hij komen. Henoch is dus niet een aangenomene geweest, omdat hij zo'n bijzondere man was, maar omdat God hem had gekend van voor de grondlegging der wereld. En omdat hij hier in deze wereld staande en levende, begiftigd werd met allerheiligst geloof. En dat hij geloofde in God. In de God van de genade, van de verzoening, van de barmhartigheid. Die Henoch heeft het niet te breed gehad. Hij heeft het niet te breed gehad. Want God nam hem weg, opdat hij de dood niet zou zien. Hij werd niet gevonden. Dat betekent, in die haatcampagne is een climax gekomen. Het is letterlijk vervuld, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En die climax die bestond daarin, dat ze raad gehouden hebben om te doden. Om hem uit de weg te ruimen, want die Henoch, daar heb je niks aan. Het is nooit goed. Altijd weet hij wat. En ik denk dat Henoch ook bang geweest is. Ja, gelovig is toch niet bang? Oh, moet je niet zeggen. Calvijn zat soms te beven van schrik. en van angst. Dus die dacht, nou, daar komen ze binnen. Nee, dat moet je niet zeggen. Ik denk juist in tegendeel. Ik denk dat hij nog wel terecht kon zeggen, gelijk een hert gejaagd, o Heere. Dat het tenslotte zo erg geworden is, dat ze te samen hebben besloten, hij moet eraan. We maken hem dood. Hij profeteert alleen maar kwaad over ons. En misschien heeft hij nog zichzelf al gezien, gewond, gestenigd, gewurgd, weet ik, op de pijnbank. En gedacht, vandaag of morgen is het zover. Oh, hoe zal dat aflopen? Ik ben zo bang. Ja, wij zijn genegen om hier helden van te maken, maar het waren geen helden. Helden heb je in de wereld. He, dat zijn helden, Michiel Adriaans, zoon de Ruiter en zo. Dat zijn mensen met doodsverachting geweest, soms die. En zo zijn er meer geweest. En nog, moet je maar een boek lezen over de oorlog of zo. Daar is ook ruimte voor. David had ook helden in zijn leger. Die hun mannetje stonden. Maar hier gaat het over arme, zwakke mensen. Die geen helden waren. En die nochtans door God kloeke daden mochten doen. Door God alleen. Denk maar aan Gideon. Dus die Henoch was een man die het ogenblik zag naderen dat ze hem aan stukken zou scheuren. Zo bitter keken ze hem na. Toen is God gekomen. God die hem aangenomen had. En toen heeft God hem weggenomen. Ik vind dat een heel mooi woord. Weggenomen opdat hij de dood niet zou zien. God nam hem weg, lees je in Genesis. Sommigen denken dat hij nog gewoon gestorven is, maar dat is geen goede gedachte. Opdat hij de dood niet zou zien, dat wil hier zeggen dat hij geen kennis heeft moeten maken met het lichamelijke sterven. Maar weet je wat ik ook zo schoon vind in die manier van spreken? Hè, dat hij de dood niet zal zien en God nam hem weg. Dit. God belacht hun raad. Ik zie een stel honden op een konijntje afrennen bijvoorbeeld. Hè. En dat beestje dat loopt voor zijn leven en hij verliest terrein. Pees is die weg. Alsof die door de grond verzwolgen is. En die honden die staan grommend, verdwaasd, te kijken, te snuffelen overal. Waar is die? Waar is hun prooi? Nou, dat zijn maar beesten. Mensen zijn veel erger. Mensen zijn veel erger. Moet je indenken dat die mensen hebben de zaak in kannen en kruiken. Het is Henoch, zijn doodvonnis is getekend. Net als later bij de Heer Jezus, ze hebben raad gehouden hoe ze hem doden mochten. En dan komt het puntje bij het paaltje. Hé, hey, waar is Henoch gebleven? Vraag het eens aan zijn vrouw. Hé, hey, waar is je man? Ik weet het niet. Jongen, waar is je vader? Ik weet het. Nou heeft hij niks gezegd waar hij naartoe ging. Hij is weg. Hij is zomaar weg. Hij is hier naar een ander land gevlucht. God heeft hem gewoon opgenomen, net als Elia. Opgenomen in de hemel. Hij is in een punt des tijds veranderd. Het sterfelijke heeft onsterfelijkheid aangedaan, het verderfelijke onverderfelijkheid. Het is een meevaller geweest voor die man, die er zo tegenop zag. Dat is een meevaller, in plaats dat de mensen aan stukken scheuren, komen er engelen en die zeggen, stap maar in, we brengen je gelijk door naar huis. Je bent lang genoeg hier op aarde geweest. Voor je vrouw en kinderen zullen wij wel zorgen. Zal God wel zorgen? Dat is wat geweest. Je zou zeggen, daar moet je jaloers op zijn, als je zo de dans mag ontspringen. Want kwamen haast des vogelvangers net de boze strik tot ons verderf gezet. De strik brak los. Enig is vrij. Hij werd niet gevonden. Hoe ze ook naar hem zochten. Naar Elia zochten ze ook al later. Maar ze vonden hem niet. Nou, naar Henoch zoeken ze ook. Maar ze vinden hem niet. Want God heeft hem weggenomen en God heeft het goed gedaan. God heeft zijn kind bij zich thuis genomen. Wat was nou de achtergrond van dat alles? Wel, voordat hij weggenomen werd, had hij al getuigenis. Of dat de mensen hem dat getuigenis ook gegeven hebben, ik denk het niet, de meesten niet. Maar hij had het getuigenis van God. Nu in het woord, toen in zijn ziel, dat hij God behaagde. Dat is toch een groot wonder, hè? Want we zeggen toch wel eens meer, dat de Vader heeft nou alleen maar een welbehagen in het werk van zijn lieve Zoon. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in welk ik mijn welbehagen. Hoe heeft God nou een behagen gehad? Wat was dat nu, dat wandelen met God? Dat was dit. Die wandelt door het geloof, krijgt andere gedachten over God dan vlees en bloed ons openbaar. Heel andere gedachten. Wat denkt vlees en bloed? Vlees en bloed zegt, kijk, laat ik proberen. Laat ik zus, laat ik zo. Het is zo erg. Vlees en bloed denkt gewoon God te kunnen bedriegen. We zijn zo beroerd nog niet. We zijn zo slecht nog niet. Er zijn nog wel veel slechtere mensen dan wij. Zo is het altijd met vlees en bloed. De grootste overtreders, misdadigers, dat kun je merken als je de rechtbank verslagen leest of je leest de laatste ogenblikken. Meestal is het zo dat ze hebben de dood helemaal niet verdiend en zeker geen zo lang gevangenisstraf. Het is allemaal onrechtvaardig. En op zijn minst, als er wat in zit, dan moeten er toch verzachtende omstandigheden zijn. En zoals nou een mens zich hier op aarde probeert zijn huid zo duur mogelijk te verkopen en zich te handhaven, zo doet de mens nou ook tegenover de Heere God. Ieder mens. En hij wilde niet aan dat God dat niet neemt. Dat God het gewoon afkeurt. God zegt, allemaal bedrog. Daar moet ik niks van hebben. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Al die gedachten zijn allemaal vlees. Dan komt er iemand die zegt, man, ik heb al meer in mijn hart gedacht als je er zo over spreekt. Hè, komt dat dan niet hierop neer? Dat de mens zou zeggen, ja, als het dan zo is, dan kun je de rest zo goed maar, op, dan kun je maar aanleven. Ik zou voor de Heere God wel eens eerlijk willen vragen. He, hier vandaan hoor, ik kom niet om als een biechte vader of zo, helemaal niet, niet nodig. Maar dan zou ik toch wel eens willen vragen, hebben wij nou werkelijk voor God geloofd en aanvaard dat ik nooit anders gedaan heb dan maar raak gelegd? Nou eens eerlijk. En bedoel ik niet mee dat ik jullie gezien heb in de bioscoop of weet ik wat allemaal. Daar bedoel ik dan niet mee. Dat heb ik niet. Ik heb de indruk dat die meest nette mensen zijn. De een of de ander die zal wel eens een uitschietertje gemaakt hebben. Maar over het algemeen, naar menselijke maatstaven, zoals wij de zaken beoordelen, dan verkeren we hier met een heel stelletje nette mensen. Omdat ze altijd horen dat we zo slecht zijn, praten ze het na en zeggen ze, ja, maar we zijn toch zondaren hoor, en dat is niet hard, hè. Maar ja, goed. Maar over het algemeen, we zijn nette mensen. Dus daar doel ik niet op. Ik doel niet op het feit dat je nou eens even gaat zitten rekenen, hoeveel misstappen heb ik nou in mijn leven gedaan, hoeveel niet. Maar ik doel hierop. En let wel, dat kan een ernstig strijd, een crisis in ons innerlijk leven bewerken. Dat je eens een ogenblik aanvoelt in je eigen leven het onderscheid tussen leugen en tussen waarheid. Hebben wij wel eens waarachtig aanvaard? Die niet gelooft, die reeft maar raak. En die kan God niet behagen. Het beste wat hij voortbrengt, is voor God smeerlapperij. Ja, zeg ze, ja, nee, maar ik weet, ja, alle bedenkingen weet ik al. Die heb ik rijkelijk gehoord en overdacht in mijn leven, hoor. Al die voorbeeldjes. Van zegen. Maar ik noem dit op het ogenblik, zou ik dat afwijken noemen van de centrale vraag waar het over gaat. En dan moet je ook niet zeggen, ja man, ik heb wel eens een ogenblikje dit en ik heb, als ik eens bij mijn hart zou wezen. Nee, heb ik waarachtig dat oordeel des doods aanvaard dat al wat uit het geloof niet is, is zonde. Alles nog zo mooi. Al lopen de mensen ermee weg. Al zeggen ze, zo'n huwelijk heb ik nog nooit meegemaakt. Ik geloof dat die mensen altijd, ja, koekenij. En zo'n vriendschap en zo dit en zo dat bijzonder. Daar heb je het. Heb ik werkelijk aanvaard dat ik nog nooit één seconde God behaagd heb. Dat God er heel anders over denkt. En dat God mij misschien nog wel veel verder weg ziet, hè, dan die tollenaar en die zondaar. Die daar openlijk staan te ketteren en te doen maar aan jongens en te demonstreren en weet ik wat ze allemaal uithalen. God mij nog veel verder. Oh, soms hè, dan zeg ik wel eens, de Heere vergeven het me. Dan zeg ik wel eens, laat nou maar genoeg wezen. Dat denk ik dan. Laat nou maar genoeg wezen. Waarom zeg ik dat dan? Dat zijn van die momenten dat ik opeens net of dat ergens in mag kijken in mezelf. En tegelijk ook onder elkaar denk, oh God, als we toch eens werkelijk verstaan waar het over loopt. Daar zal toch een eeuwig wonder wezen als wij nog zalig worden. En als we niet ons verstand verliezen en dat we niet, ja, moord en doodslag begaan. Dan denk ik, wat, laat nou nog genoeg wezen. Niet dat ik een prediker ben van de dood hoor, maar wel een prediker van het leven voor de doden, door Gods genade. En het leven in de dood. En dan moet ik zelf ervaren dat de Heer en de mens de ene en andere huid over zijn oren trekt. En dat het waarachtig is wat mijn oudoom is zei in een ernstig gesprek. Hij zegt, ach ja, ik vergeet nooit, ik was nog niet zo oud toen ik zag op de straat hoe een dienstbode een dweil aan het uitwringen was. En elke keer kwam er nog een druppeltje uit. En dat God tegen me zei, zo zal ik jou uitwringen. Nou ja, het valt nog mee hoor. De man had nog een aardig goed leven gehad. Al werden hem de moeite en de zorgen van het leven niet bespaard. Daar gaat niet om. Maar hij bedoelde het geestelijk. Godsdienstige. Om ons werkelijk in die genade alleen adem te laten halen. Wat is nou wandelen met God? Dat is geloven in God. Ja, maar dat doet iedereen. Wie tenminste ons soort mensen geloven in God. Ja, je zou het wel denken. Maar het is niet waar. God is of een dode reus die ergens aanmächtig op een troon zit. Die niks kan. Die niks wil. Die alleen zo af en toe maar even, net als de inquisitie vroeger, het slaperig hoofd een keer knikt en dat betekende opruimen die vent. Dood. Of, ik heb een ander beeld van God. Dat God toch principe, toch in principe, toch blij is dat er nog meer mensen zijn zoals ik. Want als ze allemaal waren zoals die, dan zou het er toch beroerd in de wereld uitzien. Dan was de wereld wel een hel. Wat is nou behagen van God? Kijk, als je zonde en als je schuld hebt en als je moet zeggen, Heere God, als u, ja, die dominee die zei, als hij me opensnijdt, hij was ver van zijn plek af hoor. Hij leefde in een onbetamelijke situatie. Maar om zijn eigen te redden, zei hij toen iemand wat wou zeggen, toen zegt hij, en ik zeg je, als hij me opensnijdt, dan vind je God in Christus. Nou, dat zou ik niet gauw zeggen. Durven, zou ik zeggen. Ja, man, dan vind je een hoop bloed en een beetje rommel. Maar geen God in Christus. Zo wil een mens in een wanhoopsprong het vegelijf rennen. Maar die nou waarachtig ervaart voor het aangezicht van God. Dat die, nou ja, dat hij er gewoon niet uit kan komen, want dat hij zegt, ja, dat is toch wat. In Adam van God afgevallen, zo radicaal afgesneden, dat ik nou niks anders meer kan bedenken dan wat verkeerd en wat kwaad is. Wat God niet kan behagen. Wat is dan wel God behagen? Kijk. Het lijkt raar, maar het is toch waar. Het God behagen is dit. Ik, die het eigenlijk niet geloven kon, ik geloof dat God barmhartig en genadig is, rechtvaardig en groot van goede tierenheid. Ja, nee, ja, pas op, Kain, die houdt zijn zonde zelf. Dat hebben we gehoord, tenslotte zegt hij, ja, en zulke Kain zijn we, het zal voor mij wel niet kunnen, het is voor mij te laat en mijn misdaad is te groot dan dat ze vergeven worden. Ga je hart eens na, heb je niet dikwijls zo gedacht, stilletjes, want we behoren nou ook weer niet tot die voorwerpelijke mensen, sprekers in die zin, dat we denken onze lieve Heer vindt het wel goed met ons, dat weten we wel. We zitten meer aan de andere kant. Moet je dan niet toestemmen dat wij toch in ons hart aan de ene kant houden onze stand op en aan de andere kant is het in ons hart zo. Nou, ik geloof niet dat God mij. Nee. Dan heb je die gespletenheid in de mensen. Aan de ene kant wil die voor een goed mens, voor een gelovig, voor een christenmens wil die doorgaan. Maar als die nou voor de balie komt en die zegt, ja goed, niemand weet het, alleen God die kent ons. Geloof jij nou dat God, zoals God jou kent, beter dan ik mezelf kent, geloof jij dan? Dat God jou wil aannemen, jou vergeven. Nou bedoel ik niet een verslagene van geest die in tranen uitbarst, omdat hij zijn eigen gevangen voelt. Maar ik bedoel nou ons gewoon godsdienstige mensen. Als je dan eerlijk bent, dan moet je zeggen, daar geloof ik niks van. Dat geloof ik niet. Nee hoor. Waarom niet? Ja. Ja man, als je eens wist wat een slecht mens dat ik was. Wat ik uitgehaald heb en dit en dat. Begin de mens te praten. Ja. Wat wil je daar nou mee zeggen? Enoch, heb ik gezegd, was ook een zondaar in Adam, verdoemelijk voor God. En die man heeft ook wel mogen bidden, zo gij in het recht wil treden en gaven slaan, mijn ongerechtigheden, ach Heer, wie zal dan bestaan? Maar Henoch, die kwam met heel dat bankroete zaakje, kwam die bij God terecht, omdat hij geloofde. Hij geloofde. Net zoals de tollenaar. Hij geloofde tegen zijn eigen inspraak van binnenin. Want onze eigen inspraak zegt, God vergeeft het niet. Wel, nee, God vergeeft het niet. Nee, God zou het wel vergeven. Dat zou God wel vergeven. En dat zou God wel vergeven. Maar dat niet. Of God zou het wel vergeven als jij werkelijk echt berouw had. Maar kijk het nou eens na in je leven. Heb jij nou echt berouw? Of ben je soms van dat soort, hè, die de ene dag hard wegloopt van het kwaad en de andere dag zoeken ze het weer op. Rapen ze het pakje weer op. Ja. Ja, zo. Zo is het eigenlijk wel een beetje. Ja, nou, wat geloof je nou? Nou kun je toch wel begrijpen dat het Jeruzalem van beneden zo boos wordt op deze reine leerde zaligheid. Wat geloof je nou? Geloof je nou? En dat is nou God behagelijk. Dan ga ik met mijn pakje, met alles wat me toeschreeuwt van binnen en van buiten. Al ben ik nog zo'n net burgertje en in de maatschappij zo meegaand. En dan heb ik nog zoveel dingen. Daar ga ik, zoals God me kent. En ik ken mezelf zo nog geen eens helemaal. Maar iets ervan. Zoals God, kom ik bij die God. En ik zeg, ach lieve vader. Hou je mond, zeggen de mensen. Hoe durf je te zeggen? Hoe durf je dat te zeggen? Ik weet het ook niet. Ik kan niet anders. Ik kan niet anders, maar zo is die voor mij geweest. Zo heeft hij zich in zijn dierbare zoon geopenbaard. Ik zeg het soms per ongeluk. Dan vergeet ik al die punten van de mensen die zeggen, ja, als je nou dit en dat, kijk, en dan, als je dan nog eens vader, soms vergeet ik het. En midden in de moedeloosheid, midden in de druk, gebeurt het wel dat ik zo op de deur klop en zeg, ach, vader, kijk nou toch eens aan. Ik ga geheel en al te gronden. Als u het niet verhoedt, als u niet iets doet, dan is het eeuwig kwijt. Maar u bent de ontfermer in Christus Jezus. Dat is met God wandelen. Dat is met God wandelen. Dat is God behagen. Want het is een behagen geweest om zondaren zalig te maken door die ene weg die onder de hemel gegeven is. Dat kun je niet denken. Ik kan het ook niet geloven. Bij mij schuift er ook altijd die verkeerde bril tussen. Die zegt, ja, ja, maar geloof ik nou echt? En dan zeg ik wel eens, als ik helemaal naar binnen kijk, dan zeg ik, nee, je gelooft het toch niet echt. Je gelooft het niet echt. Je gelooft wel, misschien nog wel, dat het kan, maar niet voor jou. Dat die wil, maar niet voor jou. Want jij bent toch bij uitstek die dwaas, die verlater van de Heere, die ongelovige. En toch dan breekt die Heilige Geest, ja, dat zeg je allemaal zo niet, dat zeg ik nou omdat ik een voorstelling daarvan moet geven. In de prediking, hè. Je zegt, oh, nou gaat de Heilige Geest tinten of dat, het is geen rekenlesje. Maar toch, die lieve Geest dringt aan. Geloof dat heil en troostrijk wordt. Wat? Dat die verdoemde zondaar al zijn zonden vergeven zijn? Ja. Dat hij al is die vandaag over de kop gegaan met zijn eigen 10 keer. Dat hij toch bij God terechtkomt en met hem wandelt. En door het geloof mag zeggen, Heer, ik heb het wel verdiend dat u uw Heilige Geest van me zou nemen. Maar u hebt het nog niet gedaan. Neem niet van mij. Neem die geest niet van me, want dan blijft er niks over dan ellendigheid en vernieling. Dat is nou met God. Zo heeft nou Henoch met God gewandeld. Hij heeft kwaai niet goed gepraat. Maar hij heeft het kwaad aan alle kanten genoemd. Ook waar de mensen dachten, het gaat goed met ons. Kijk, en daarom heeft God een, God heeft een getuigenis. Waarom doet de Heer dat dan niet bij iedere gelovige? Nou ja, de Heer die neemt zomaar een paar exempels, een paar voorbeelden. Henoch die zal vast wel erg benauwd gehad hebben onder de druk van de mensen in die tijd. En dat de Heer gezegd heeft, nou zal ik jou wegnemen. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Met niks. Met niets, nee. Met niets. Met geen goed en met geen kwaad. Met geen bidden en met geen vloeken. Met geen huilen en met geen lach. Onmogelijk. Want nogmaals, die tot God komt, moet geloven dat hij is. Ja, maar dat is toch verschrikkelijk, man. Als je moet geloven dat hij is, denk je dat de zin, dat alles wat ze me verteld hebben van mijn kinderjaren af, van God, dat hij is. Nou, daarom ben ik ook zo bang. Ja, maar dat hij is, wil hier zeggen, die hij zelf openbaart te zijn. Ik ben die ik ben. Ik ben de God van het eeuwig trouw en zout verbond. De God van de verzoening en van de vergeving van het offer. Die zijn heilig rechtsgeding in een ander aanspant en volvoert. Dat God is. Anders kom je niet als een ellendige zondaar met 1001 gebreken, ja eigenlijk 1 groot gebrek, dan kom je niet bij God. Dan weet wel de hele godsdienstige buurt het misschien, ja die man is ook een klein hoor, ja. Ah, het is nooit wat, hè? Altijd zegt hij maar, o mijn zonde mensen, ik geloof dat ik wel zo slecht ben. En ik ben, Paulus was niet de grootste, de zondaar, maar daar ben ik. Ja, wat baat ons niet. Die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is. Degene die hem zoeken. Ja, is dat nou weer niet een tegenspraak? Een beloner. Kun je met het zoeken wat verdienen? Nee. Het is niet zo moeilijk hoor, je moet de lijn vasthouden. Waarom zocht Henoch met al zijn moeite en zorgen, met goed en kwaad, zo recht en slecht, zo verdoemd en verloren als die zijn, waarom zocht hij God? Omdat hij geloofde. Op hoop tegen hoop. Tegen alle spreken van het vlees in, geloofde hij. Dat God toch zal helpen. Dat God toch zal doen wat hij beloofd heeft. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Dat al kijk ik nou tegen die akelige, grimmige dood aan, dat het toch waar is. Die in mij gelooft, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Dat betekent. Je klopt toch niet aan de deur als je weet dat er niemand thuis is. Je gaat er niet naar de dokter ook als je niet ziek bent. Of als de dokter niet thuis is. Nee, die tot God komt moet geloven dat hij is. En dat hij vergeeft menigvuldig. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. En hij doet wat hij zegt. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Nou ja, maar dan kan ik jou juist niet tot hem komen. Nou ja, dat weet ik wel wat wij niet kunnen. De Heer staat in de schrift. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Je kunt geen nood maken. Je kunt niet zeggen, nou ik ga eens even bij de buurman. Maar God doet het. En waar wij in het nauw gedreven worden. En waar wij erkennen dat alles voor God, waar we niet geloven in hem, goddeloosheid is. En waar wij gedreven worden om tot hem de toevlucht te nemen. Nou hoeven we niet aan te twijfelen. Zou God geen recht doen, zijn uitverkorenen? Zeker wel. Hij zal het ten aanschouwen van alle vijanden, zal hij het bevestigen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Hij heeft zichzelf niet gerechtvaardigd. God is het die rechtvaardig maakt. Wie kan dan verdoemen? Ik hoop dat we zoiets van die heen nog hebben mogen verstaan. En van het wandelen met God in geloof. Dat Hij, die het beloofd heeft, getrouw is, die het ook doen zal. Amen.